De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het negende hoofdstuk, de versen 14 tot 18. Matteüs 9, de versen 14 tot 18. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Jezus, zeggende: waarom vasten wij en de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, rouwen eigenlijk, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap van ongevuld laken op een oud kleed, want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheuring. Nog doet men nieuwe wijn in oude huiden. Anders zo bersten de huiden en de wijn wordt uitgestort en de huiden verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe huiden en beide tezamen worden behouden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is het 15e vers van Matteüs 9. Matteüs 9, vers 15. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En dan zullen zij vasten. Gemeente des Heren, dit ogenblik na de zonsondergang is voor het volk van Israël de grote vaste dag aangebroken, de grote verzoendag, waarin volstrekt gevast wordt van spijzen en drank tot de volgende avond, waarin de zonde herdacht worden van zichzelf, de tekorten in het volk en van de wereld. Voor Gods aangezicht gesmeekt wordt om de vergeving. De belangrijkste vorm van dit gebed is het vasten. Woorden en daden zijn hier één. De vraag is, juist omdat wij dit gedeelte met elkaar hebben gelezen, dit schriftgedeelte, waar de vraag omtrent het vaste gesteld wordt, dat we ons eerst eens afvragen wat de Bijbelse betekenis van vasten eigenlijk is. Ik kan het natuurlijk maar kort schetsen zonder het in alle diepte weer te geven. Ik kan slechts enkele aanwijzingen geven. Wat is eigenlijk vasten? Vasten moet u onderscheiden van ascese. Ascese is iets wat blijvend is. Wat men zich blijvend ontzegt. Dat is vasten niet. Er zijn vasten dagen. Er is een tijd van vasten. En het hangt samen met het wezen, met de diepste betekenis van het vasten. Wat wil het eigenlijk zeggen? Een mens, broeders en zusters, is een zeer mysterieus en uiterst samengesteld wezen. De mensen die iets van de uiterlijke kant bezien, van het menselijk lichaam en dat dan nog van buitenaf benaderen, zien al hoe gecompliceerd het menselijk lichaam is. Zelfs is dat zo bij die schaduw met alle vertekeningen die ons in de wetenschap gegeven zijn. Want het menselijk lichaam is oneindig veel meer dan de wetenschap kan vaststellen. En op vele punten totaal anders. Maar een mens is veel meer dan lichaam. Weet, de Bijbel spreekt ervan dat het levensbeginsel van het lichaam de ziel of nefesh is. Ik noem het Hebreeuwse woord om het te onderscheiden van wat wij er gewoonlijk over zeggen. En dan is een mens ook nog geest, ruach. De ruach hangt samen met het verhevene, met paradijsherinneringen, maar ook met paradijselijk leven. Onze geest gaat uit boven het lichaam en boven het gewone denken en het gewone bewustzijn en het gewone voelen, want het gevoel hoort ook bij dat eerste. Is er nog iets in de mens wat nog hoger is? Dat is de adem die God de mens in de neusgaten geblazen heeft, dat is dus iets uit God. Iets van goddelijke adem zelf. Iets onverwoestbaar goddelijks, wat in ieder mens is, wat een gedachte. Nu is het zo in de praktijk van het leven. In deze wereld, met zonde, doelmissen, bestemmingmissen, dat die hogere kanten, delen, elementen van het menselijk bestaan, dat die dikwijls in een onbewuste worden teruggedreven, omdat het aardse leven hier en nu, het wereldse leven van het lichaam en van de gewone psyche, dat het overheerst, zodat er heel wat mensen zijn die niet eens meer bewust weten dat ze een geest hebben en nog minder dat ze een goddelijke adem hebben en niet alleen hebben, maar ook zijn. Nu, wat is nu het vaste? Vaste is een handeling die nu juist wat het lichaam en de psyche gewoonlijk eisen, een ontnemen, zich daarvan onthouden. Dat kan spijs en drank zijn. Er kunnen allerlei andere elementen inhouden, maar spijs en drank is wel heel bijzonder. En wat gebeurt er dan? Als een mens vast, dan is die overheersing van die psyche en van het lichaam, wordt teruggedrukt. En dat wat aldoor door die drukte en door die hevigheid en door dat ontzaglijk bezig zijn, teruggedrukt wordt, het hogere wezen van de mens, de geest en de goddelijke adem. Die komen weer op. Ze zijn oversteld door de zee van het dagelijks leven en door onze drukte en door onze begeerte. En dan ineens, als dat even verandert, als even die gewoonte en die sleur van het leven doorbroken wordt, en even iets wordt teruggehouden van datgene wat wij als het belangrijkste achten en wat wij ook achten tot onze belangrijkste behoeften te behoren, als die even opzij gezet worden, dan gaat er iets open in de mens dat zo ongekend is, dat plots herinnert aan het paradijs en nog aan hogere gebieden. En weet u wat het merkwaardig is? Na het vasten gaan de mens de dingen van deze aarde, het lichaam en wat tot de psyche behoort, plotseling heel anders zien. Omdat hij zojuist weer zich bewust heeft gemaakt, de geest en de gebieden waar de geest thuis hoort, en de goddelijke adem met de hemelse gebieden. Als dat alles weer klaar en duidelijk is geworden, dan gaat zo'n mens terugkomend op de aarde, wat hij in de psyche en in zijn lichaam en van aardse dingen kent, in verband zien met die hogere werelden. Daarom was vaste een noodzaak. Was vaste een noodzakelijk iets waar het Jodendom zich in het bijzonder mee bezig hield en het bijzonder op de Grote Verzoendag. En ik mag niet in de verleden tijd spreken, het geldt ook in het heden. En nu komt de vraag naar voren, hoe staat het nu eigenlijk in het evangelie met het vasten? U kent allerlei teksten die op het vasten slaan, zoals bijvoorbeeld als een discipelen die zoveel hebben gekund, die van de Heer Jezus macht hebben gekregen over boze geesten en over ziekte, die stuit op een ogenblik op een jongen die door een demon bezeten is, en dan kunnen ze die demon niet uitdrijven. Als de Heer Jezus komt met een enkel woord, gebeurt het. Ik zelf zeg u, geen dove en stomme geest, ga uit van deze mensen, keer niet in hem weder. Maar de discipelen vragen later binnen het huis, hoe komt het dat we hem niet hebben kunnen uitdrijven? En dan zegt Jezus, dit soort demonen, kan alleen uitgedreven worden door bidden en vasten. Dat geldt dus voor de discipelen. De Heer Jezus is zelf het woord Gods en de Heer Jezus spreekt niet hier over zichzelf, maar over de mensen die hem volgen. Dus u ziet, daar speelt ook het vasten, is daar van grote betekenis. Het vasten maakt ons bewust, maakt levendig, verbindt ons met hogere gebieden, met wat de aarde eigenlijk zou moeten zijn, het paradijs. En wat er nog bovenuit gaat, bovenin de hemelen, de verbinding met God. Nu stuiten we op de vraag die hier gesteld wordt van de leerlingen van Johannes de Doper. Ze zijn verbaasd over het gedrag van de discipelen van de Heer Jezus. Ze stellen die vraag aan de grote meester. Ze vragen de Farizeeën en wij. Wij vasten. Waarom vasten uw leerlingen niet? Men heeft daar in de loop van de tijden zomaar ruw en niet onderscheidend geestelijk de plaats waar men staat van gemaakt, alsof de nieuwtestamentische gemeente niet meer behoefde te vasten, of dat het iets was wat afgedaan is, wat voor Israël goed was, maar wat nu niet meer nodig was na de vervulling. En men citeert dan dikwijls de helft van wat de Heer Jezus heeft gezegd. De Heer Jezus antwoordt en zegt, om te verklaren aan deze discipelen van Johannes, en hiermee gelijk ook aan de Farizeeën, die de zin van het vasten kenden in de trant, wat ik u probeerde weer te geven zo even, om die overvleugeling van het rumoer van het aardse leven terug te dringen en om de hogere werelden te schouwen en hogere elementen op te halen. Jezus geeft antwoord waarom zijn discipelen niet vasten. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus dat dit niet vasten niet een regel is voor de toekomst, maar is voor een uitzonderlijke tijd, voor uitzonderlijke gebeurtenissen. En dan gebruikt de Heer Jezus dat beeld van de kinderen van de bruiloft. De zonen van de bruiloft staat er eigenlijk letterlijk. Moet u weten wat dat betekent. De naastvrienden en vertrouwden van de bruidegom vormden een wacht rondom het bruidsvertrek. Dat waren zeer vertrouwde mensen. Mensen die de bruidegom zeer toegenegen waren. Echte vrienden die met hem verbonden waren om het geheimenis van het huwelijk op geen enkele wijze te schenden. Maar die wachters van het bruidsvertrek, die rouwen niet, die kennen de vreugde, de bruiloft hebben ze gevierd. En het mysterie, het geheimenis van het huwelijk moet beschermd worden. En de glans van de geheimenis gaat op hen over, want de Talmud, de Joodse uitleg van de Heilige Schrift, zegt dat de Shechina, wij zouden kunnen zeggen de inwoning Gods, de Heilige Geest, die is vele malen bij de mens. Die is ook bij de Heilige Schrift wordt uitgelegd. Dus volgens dat woord is de Heilige Geest nu de Shechina over ons. Maar het is ook die Shechina die
inwoning Gods, die is ook daar waar man en vrouw elkander lief hebben. En bijzonder begint dat in het bruidsvertrek. Ik hoef u niet te zeggen hoe ver deze dingen afstaan van allerlei moderne noties, verbasteringen, verdierlijking, wat zeg ik, beneden het dierlijke. Kunnen we er niet over spreken. Even, en ik hoef dat, is misschien een overbodigheid, om het even te zeggen dat het heel anders is. Daarom is het ook zo moeilijk voor mensen in onze tijd om het Hooglied te lezen. Wat in Israël genoemd wordt Shir HaShirim, het lied der liederen. Omdat hier de laatste en diepste dingen worden uitgesproken. De verhouding van God en zijn volk, maar wat weerspiegeld is in de liefde, de volkomen liefde naar lichaam, ziel, geest en goddelijke adem van man en vrouw. Maar nu de vraag, wat betekent dat dan hier? De bruidegom. Wat zijn die dan die wachters van dat bruidsvertrek in dit beeld? Moeders en zusters, het moet u duidelijk zijn. Het Hooglied spreekt ook van het huwelijk dat de Heere God met zijn volk gesloten heeft. En dat is van betekenis, dat huwelijk, voor alle volken. Het is niet afgesloten. Het is niet exclusief. Nee, maar wat is het dan hier? Waarom noemt de Heer Jezus zich hier de bruidegom en de discipelen, die dus niet vasten, die discipelen, die zijn de wachters van het bruidsvertrek. Wat is dan het bruidsvertrek? Broeders en zusters, de Heer Jezus is het eeuwige woord Gods, de wijsheid Gods. Johannes zegt dat door middel van hem alle dingen geschapen zijn. De wijsheid Gods wordt ook de Torah genoemd. Dat is de heilige wijsheid Gods die ook schrift wordt en die ook gebod wordt. Nu gaat het erom, de Heer Jezus is dat eeuwige woord, die wijsheid, die Torah. En die verbindt zich met het vlees. Er staat, het woord is vlees geworden. De Torah is vlees geworden. En nu is dat de bedoeling van heel Israël. Dat Gods wijsheid, Gods gebod, Gods ordening, vlees wordt, gestalte krijgt. Maar het is nooit volmaakt geschied. In Jezus heeft het hoge geheimnis plaats. Dat de eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid Gods, zich verbindt met het vlees. Dat is zijn volk. De verbinding van de Messias, de verbinding van de eeuwige Torah met zijn volk, heeft hier plaats. Dat geheimnis van de vleeswording des woords, dat staat in deze wereld. En dat moet vreugdevol, moet dit mysterie, dit geheimnis bewaakt worden. En dat zijn dan die wachters van het bruidsvertrek, die wachters van het diepste geheimnis, waarin de Torah wordt vlees in het volk. Maar in Jezus, in de volstrekte volmaaktheid, die alles beslist. En dan is de vraag, Moet er dan weer met vasten begonnen worden? Jezus spreekt ervan en zegt, zolang de bruidegom er is, mogen de wachters van het bruidsvertrek niet vasten, niet treuren. Hoe zou het nodig zijn? Ze zijn verbonden met het allerdiepste in het vlees. Het vlees wordt niet overstelpt dan meer met andere dingen. Het vlees heeft zijn ware bestemming gevonden. Als de Torah vlees geworden is, dan is vasten volstrekt overbodig. In die tijd dat de Torah, het eeuwige woord Gods, vlees is, volmaakt vlees in Jezus, dan is de heerlijkheid openbaar. Wanneer Jezus zegt, er komt een tijd dat de bruidegom wordt weggenomen. En dan zullen ook deze bruidswachters, de wachters van het bruidsvertrek, die hij gekozen heeft uit zijn volk, die discipelen en alle die daarmee verbonden zijn, zullen opnieuw weer moeten vasten. Dat zegt Jezus met nadruk. En het wordt dikwijls vergeten. En dan wordt het geheel nog duidelijker gemaakt, broeders en zusters, in een gelijkenis die de Heer Jezus hierna uitspreekt. En dan wordt het eigenlijk even verduidelijkt. Eerst dat beeld van die lap op een oud kleed, ongevolde stof, het scheurt. En het tweede beeld, wat het eigenlijk het allerduidelijkst uitdrukt, en wat de Heer Jezus ook het meest hier uitspreekt, dat is dit. Het beeld van de oude huiden waarin geen nieuwe wijn gegoten kan worden. Ik heb speciaal letterlijk vertaald niet met lederen zakken, maar met huiden. Er staat eigenlijk huiden. Het zijn huiden die daarvoor gebruikt worden. Het zijn de Heer Jezus spreekt van oude huiden, oude vormen dus, die de wijn, dat is de drank van het koninkrijk, bergen. En dan gaat het om de verhouding van het vaste van de Farizeeën en van de discipelen van Johannes en wat later ook voor Jezus' discipelen geldt. Het is heel merkwaardig. We denken bij het eerst huid. De huid, dat betekent in Israël speciaal iets wat God gegeven heeft na de zondeval. Ik kan er kort over zijn, want daar hebben we eerder over gesproken. De huid is de vorm waarin de mens in een bepaalde situatie en ook het dier zich kan handhaven. Er is immers, ik zeg het in een paar woorden, want anders zou het ons te ver voeren, en u weet wel, ik heb er eerder van gesproken. In het paradijs had de mens oorspronkelijk een lichtglans. Geen huid. Een uitstraling. We zien daar nog iets van in sommige heilige beelden. De nimbus is er iets van over. En iets van de mandorla, die amandelvormige uitstraling, dat was het licht. Talmud verklaart ook zo die teksten. Het licht, mens straalt uit, dat is. En wat is dat? Dat wordt in de Bijbel genoemd, die uitstraling, heerlijkheid. Dat is nou dat woord heerlijkheid, wat u zoveel tegenkomt. Kaboot in het Hebreeuws, heerlijkheid, dat is van God, dat is van mensen, maar mensen en engelen hebben uitstralingen, maar na de zondeval is die uitstraling weggenomen. Als er een verstoring is in de verhouding met God, dan wordt die goddelijke lichtglans verstoord. Dan is dat niet meer de wijze van zijn, de uitstraling. Maar die mens kan niet, die kan dan niet, die zou niet hebben kunnen leven. En dan is God zo langmoedig om iets te geven dat een vervanging is, en goddank een tijdelijke vervanging, vanwege de hardheid van deze wereld. Hij bekleedde ze met huid. Staat niet, hij gaf ze huiden van dieren die geslacht werden, dat is natuurlijk onzinnig. Hij bekleedde ze met huid. In plaats van de lichtglans. Dat is de huid. Dat is de wijze waarop je kunt zijn. Dat is een stuk zelfhandhaving in deze wereld. Wat we eenmaal noodzakelijk is, maar wat je nooit mag overdrijven. Wat alleen maar is om te blijven bestaan. Het volk in deze wereld niet volkomen uitgeroeid wordt. Dat is het wonder van het gebod, van het op die wijze het gebod doen. Dat is niet in de volstrekte volmaaktheid. Maar het is het gebod Gods doen in de huid, dat is de wijn, de kracht, het leven van God. Maar het is in de huid. En die huid is oud geworden. En die kan die oude, kostbare wijn bergen. En dat is het geheimnis van het bestaan van het volk. Ook vanavond denken we eraan. Dat is die oude, kostbare wijn. In die heel oude van zakken, huiden is opgeborgen. Er staat een woord, palaios, dat wijst op het verre verleden. En nu zegt de Heer Jezus, die nieuwe wijn, die een andere is, maar allebei wijn, dus dezelfde oorsprong heeft, kan niet in die oude huiden gegoten worden, want dan barsten die huiden en dan gaat de wijn, de nieuwe wijn, die gaat verloren. En daar leest men nu bijna altijd overheen, omdat de mens er altijd uithaalt wat hij eigenlijk wil. Zo geraffineerd, oh, de geest, het lezen van de schrift, zonder raffinement is een gave des geestes. Want ieder haalt zijn eigen belang naar zich toe uit de schrift. Behalve wanneer God in zijn grootheid ons iets meer laat zien. Maar hoe dit, wat er overheen gelezen wordt, Jezus zegt ook dat het ook de oude huid van het verleden dan te gronden zal gaan. Dat is dus blijkbaar iets wat betreurenswaardig is. Het is niet zo dat die oude huiden er niet meer toe doen, maar het gaat juist in deze gelijkenis erom dat ook die, niet alleen de nieuwe wijn gespaard wordt, maar ook die oude huid, die oude vorm van die wetsuitleg, waardoor het volk overeind blijft, in de wereld blijft, tot aan de openlijke, openbare komst van de Messias, waarvan wij uitspreken dat het de wederkomst is. Mijn zusters, dan voelt u het, hier wordt niets opgeheven. Hier wordt alleen gezegd dat de nieuwe wijn niet gevat kan worden in die oude zakken en die moeten gespaard blijven. Waarvoor moeten ze gespaard blijven? Om die oude wijn te kunnen bergen. En dat is niet voorbij gegaan. De Heer Jezus spreekt duidelijk ervan. Dat die oude huiden bewaard moeten blijven. Voor hun bestemming. Maar wat zijn dan die nieuwe huiden? Oh, dan is men ook zo snel. Dan zegt men, kijk eens. De oude huiden, dat is het Jodendom en dat is het Fariseïsme. Enzovoort. En misschien nog wel Johannes. Maar het nieuwe huiden, dat zijn de christelijke vormen. En dat is de christelijke ethiek en dat is het christelijk leven. Nee, broeders en zusters, dat staat er helemaal niet. Er staat de vernieuwde huiden, eigenlijk letterlijk. En dat is duidelijk, waarin kan nou die nieuwe wijn, en wat is die nieuwe wijn? Dat is de uitstroming zoals die in Cana is geweest. Dat is als het woord volmaakt vlees is geworden, dan gaat er iets open en komt er een goddelijk leven dat zo ontzaglijk is. Dat wel geprofiteerd is en wat wel naar verwezen is met de oude wijn. Maar dat zo geweldig is dat een gewone huid kan dat niet meer bergen. Dat kan alleen maar in een nieuwe vorm. En wat is nou die vernieuwde huid? Dat is wat heerlijkheid genoemd wordt. De Cana wordt gezegd en de discipelen hebben zijn heerlijkheid gezien. In Johannes 1 staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is de vorm. En wilt u weten wat die vorm dan van heerlijkheid is? Dat komt direct daarna. Dan komt daar Jairus. En vraagt of Jezus met hem meegaat. En dan wordt dat meisje wordt opgewekt. En dan wordt er gelijk gesproken van die bloedvloeiende vrouw. Dan worden al die grote dingen die dan Jezus doet in die nieuwe vorm, in die vernieuwde huid, dat wil zeggen het terugkomen tot de oorspronkelijke glans en heerlijkheid. Dan wordt de huid weer opgenomen in de heerlijkheid. Maar, broeders en zusters, dat Jezus zegt, dit kan niet in de oude vormen. Van Jezus kan niet gevraagd worden, hoewel hij precies dit alles gedaan heeft, als hij zijn grote daden doet. Dan kunnen ze niet gevat worden in de oude huiden, want de oude huiden zullen barsten en de nieuwe wijn zal wegvloeien. En dat is niet de bedoeling. Jezus doet deze dingen in die heerlijkheid. Maar er is een bepaalde periode voor gegeven. De Heer Jezus zegt, en dat is dan mooi dat men doet, nieuwe wijn in nieuwe, vernieuwde huiden. Met andere woorden, de nieuwe wijn wordt in de heerlijkheid van het wonder gebracht. En dat is een bepaalde tijd. Die tijd gaat voorbij. Sterven en opstaan in opstanding komt die heerlijkheid op zijn schitterendst naar voren, maar is dan een terugtrekken, opvaren. Het is een triomf, nadat de Heer Jezus alle gebieden van de schepping doortrokken heeft, zit hij aan de rechterhand Gods. En dan komt de grote spanning van het wachten en het uitblijven. Dan zegt de Heer Jezus, dan komen we weer terug waarin het zo belangrijk is dat de oude huiden er nog zijn. Ze zullen bewaard worden, tezamen, zegt Jezus in het laatste woord wat we hebben gelezen, als niet de nieuwe wijn in de oude zakken wordt gebracht, dan zullen ze beide gespaard worden. De oude huiden en de nieuwe wijn. Waartoe worden de oude huiden bewaard? Om de oude wijn te bevatten. Er staat bij Lucas dan nog zoiets bij, dat ieder de oude wijn boven de nieuwe wijn stelt. Is dat conservatisme? Nee, broeders en zusters, dat wijst op een ander mysterie. Het betekent de volheid van het koninkrijk, de komst van Heer Jezus, het volkomen vlees worden van de Torah in alle volmaaktheid, heeft in die 33 jaar plaatsgevonden. Dat betekent dat plotseling duidelijk wordt waarom het volk is blijven bestaan. Waarom de oude wijn, de oude wetsuitleg, gebruikt werd om het volk in stand te houden. Want het heeft geen doel in zichzelf. Wat Israël altijd heeft geweten. Het gaat om de verlossing der wereld. Principieel is die verlossing geschied. In die 33 jaar. Maar er volgt een tijd op. Waarin de eeuwen verder gaan. En de wederkomst, de volmaaktheid van de Heer Jezus wordt verwacht. En hoe moet u niet doorgebracht worden? Dat is eens deels een gemeente. Paulus heeft ervan gesproken. De doding van Jezus is in ons. Dat is hij met zijn volk. En het leven in uw lieden. Dat is wat ons wordt toegeworpen. Die genade waaruit wij leven. Maar het volk moet blijven bestaan in de wereld. Volk moet overeind blijven, want het volk is de wijze waarop het woord komt tot ons en de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Waar is hij dan? Hij is tegenwoordig in zijn volk. En wie dat ziet onder de volkeren, is daarmee ook verbonden. En de Shechina, de inwoning Gods, is dan ook met de gemeente. Hoe wordt die tijd tot de wederkomst doorgebracht? De oude huiden zijn weer nodig. De oude wijn, waardoor het volk in stand blijft, is er maar verwijst naar dat andere. Israël en de gemeente worden ook vertroost dat er een voorbereiding is, dat die nieuwe wijn nog straks volmaakter zal zijn dan de oude wijn, waar de bruiloft te Kaan ook op gewezen werd, de goede wijn heb je tot nu toe bewaard. Het wil zeggen dat door de eeuwen heen er een vaste noodzakelijk is. Israël vast, opdat de krachten van de toekomst duidelijker onder de mensen en onder ons zijn. Maar tegelijk bemoedigt de Heere God door zijn Heilige Geest, dat is door de inwoning Gods, de Shechina, zijn volk, want iedere keer zien we dat het volk uitkomt, boven de gewone wetsbetrachting. Heeft een vooraanstaande Jood gevraagd, wat is wetsbetrachting? Wat is vrezen des Heren, zo heeft hij het uitgedrukt, wat is vrezen des Heren meer dan wetsbetrachting? In de vrezen des Heren komt de Shechina, komt die heerlijkheid, die wordt reeds zichtbaar. Die bemoedigt het oude volk, wat met de oude huiden en de oude wijn is. Maar dat is een gebed om het andere te zien en wordt bemoedigd. En wij in de gemeente, wij ontvangen Als wij zien hoe verbazingwekkend de verbinding van de Heer Jezus en zijn volk is. Dat het alles voor ons geschied is. Dan zien we in onze verbazing dat de Godsvrees ons in het hart slaat. En wij een heilige eerbied ons richten. In ons volstrekte vertrouwen op de genade, op de Heer Jezus, die in zijn volk vlees is geworden. Broeders en zusters, als wij dit zien, dan komt die geest ook tot ons. En delen we die genade en zien we die lichtglans. Maar dreigt de gevaar, broeders en zusters, dat is, dat als we nog iets van die lichtglans zien, dat we dan soms menen dat het oude reeds voorbij is gegaan. En dat oude is pas voorbij gegaan wanneer de Heer Jezus komt op de wolken des hemels. En ik geloof dat ik verder moet gaan. Dat wanneer wij werkelijk nog iets zien van de Shechina, van de lichtglans, van de Heilige Geest, van die heerlijkheid, dat we dan geen moeite hebben met dat wachterschap van dat volk van Israël. En dat blijft bestaan om de Torah onder de volkeren te dragen en te doen als het lijfelijk teken van de Messias in deze wereld. Maar alleen als we de Heilige Geest van horen zeggen hebben, als we hem zelf niet kennen, als we erover praten en theoretiseren, dan kunnen we van die domme, afgestompte dingen zeggen over het volk. Broeders en zusters, we hebben over ontzaglijke dingen gesproken. De Heer Jezus heeft gezegd, beide zullen bewaard blijven. Beide, de oude huiden, met de oude wijn, die door God is aangewezen, om te wachten totdat de Messias op de wolken des hemels komt. En zo blijft in deze wereld, als het lichaam van de Messias, en andersdeels die volkeren, die gezegend worden, in de verbinding met Jezus en zijn volk, waarop de genade afspat. En juist dat, in die nacht, die wacht op de wederkomst, worden we verblijd met die genade die ons overstelpt. En gaan we misschien ook beseffen dat we in deze wereld, al is het dan niet in de volle mate van ons geëist, zoals in Israël, dat we ook iets mogen kennen van het vaste, opdat wij gericht mogen zijn met ons hele wezen. Dat we niet meer alleen de tekenen van de vormen der heerlijkheid zien, maar dat wij zijn heerlijkheid mogen aanschouwen als hij straks komt op de wolken des hemels en alles zal veranderen. Alles zal gebracht worden tot de bestemming waartoe de Heere God het bestemd heeft. Dan zal de heerlijkheid, dat is de eer, glanzen. En die eer is de eer Gods. Dat is de ere van de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus. Mogen wij dan beseffen, de oude wijn, oude huiden, bewaard blijven, tezamen met de verkwikking van de lichtglans, totdat eindelijk Israël en de gemeente tezamen in het koninkrijk, de wijn van het koninkrijk, moeten samen mogen drinken. Van die drinkbeker heeft de Heer Jezus gesproken. bij het avondmaal met zijn discipelen. Broeders en zusters, als we dit verstaan, dan kunnen wij leven. Dan kunnen wij ook deze wereld weer ingaan tot onze taak. Omdat wij weten dat we nooit alleen zijn, dat het nooit zo donker wordt, dat God zijn volk aan deze wereld zal onttrekken en daarmee ook niet wat afstraalt van Messias en volk op ons. En het wondere is, dat is die vreemde ervaring van de christelijke gemeente. Dat is dat die geest zo kan inslaan, dat onder ons dingen gebeuren, zo groot, zo heerlijk, zo onmiddellijk de heerlijkheid openbarend. Dat kennen wij. En we kunnen het vinden bij de grootste geesten, in de heerlijkheid van de muziek, in de kunsten, maar ook in de allereenvoudigste mensen. Mensen die je soms ziet, die alleen maar schijnen niet tot bestemming te zijn gekomen en één straalt er iets van een lichtglans die nog het volle niet laat zien, maar die laat zien waar God in de Heer Jezus, in zijn vlees geworden Torah, met zijn volk samen mee bezig is. Dat vinden wij onder ons. Wie oren heeft om te horen, die horen, mogen ons oog geopend zijn om die lichtglans, ook in het schijnbaar eenvoudigste en bij de eenvoudige te herkennen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11.
dat nog even bekendmaken dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken in deze grote kerk, Sint Laurens. Dat is dus de tweede zondag van de maand, dus dat moet 9 november zijn, als ik het zo, dus de tweede zondag van de maand. Dat is gewoon 9 november, 7 uur weer. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.